Sta maar stil bij het gedeelte dat ons uit Lucas 11 voorgelezen is, waarvan ik nu alleen op vers 23 als een soort samenvatting lees. Waar de Heer Jezus zegt, wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Tot zover. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zongen wij uit Psalm 89 vers 8. De denk ik wel heel bekende woorden. Strijdperk van dit leven, een bekende uitdrukking. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Een uitdrukking die aangeeft dat wij buiten het paradijs leven. Dat wij ons in dit leven hier op aarde buiten het paradijs bevinden. Het leven dat door de zonde, dat door de opstand tegen God, een strijdperk geworden is. Wat de gevolgen van de zonde betreft bijvoorbeeld. De dood die ons geliefden ontneemt en in rouw dompelt. Ziekten die ons eigen leven, of dat van mensen aan wie we ons verbonden weten, afbreken. De aarde die omwille van Adam vervloekt is en daarom letterlijk en figuurlijk dorens en distels voortbrengt. En we kunnen dat nog met heel veel andere zaken uitbreiden. Hoe nodig om in dit strijdperk God ten schild te kennen en rondom ons te hebben. Maar we kunnen die uitdrukking strijdperk van dit leven ook nog van een andere kant bekijken. En deze uitdrukking betrekken op de strijd die er ontbrandt in het leven van het geloof. De strijd die er onherroepelijk komt als de Heilige Geest zijn intrek in je hart, in je leven neemt. Een strijd tegen wat wel genoemd wordt een driehoofdige vijand. Een vijand die van drie kanten komt, zo gezegd, en je niet met rust laat. Drie vijanden die alle drie genoemd worden in het gebed des Heren, de berijming daarvan, vers 8, dat wij straks aan het einde van de dienst met elkaar zullen zingen. Want dat begint met verlos ons uit des bozen macht. Dat is de eerste vijand. De strijd tegen Satan. De duivel met zijn handlangers, de duivelen. We hebben het vaak over de duivel in het enkelvoud. Maar hij is met velen. Er zijn er velen die aan zijn kant staan. Verlos ons uit des bozen macht. Dat is vijand nummer 1. En een paar regels verder in het gebed des Heren, hier komt nog vlees en wereld bij. Daar heb je nummer 2 en 3. Ons eigen zondige vlees met zijn zondige verlangens. Dat altijd maar weer het verkeerde wil. Dat altijd maar weer wat anders het tegenovergestelde wil van wat de Heren vraagt. En de gevallen wereld, vol gebrokenheid, die ons als een magneet naar zich toetrekt en aan zich binden wil, om ons zo bij God vandaan te houden, of op die manier zoveel mogelijk ruimte tussen ons en de Here te maken. Wat een zegen en wat een genade om in dit strijdperk te weten dat God als schild rondom je is. Wat een zegen en genade om er in deze strijd niet alleen voor te staan. Hoe passend dan ook de bede aan het slot van dat vers uit het gebed des Heren. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Dat uitzien naar dat moment dat je de strijd te boven bent en er geen vijand meer over is. En je werkelijk in de vrijheid leeft. Maar nog hebben we hiermee, denk ik, de uitdrukking strijdperk van dit leven niet van alle kanten belicht. Ik denk dat we er op nog weer een andere manier naar kunnen en mogen kijken. Namelijk in de zin van het strijdperk dat deze wereld sinds Genesis 3, sinds de zondeval is. De kinderen en zeker de jongeren die zullen de woorden kennen die de Heere op de dag van de zondeval gesproken heeft. De woorden die de Heere gesproken heeft op het moment dat Adam en Eva in opstand waren gekomen. Woorden die bekend zijn geworden als de moederbelofte. En ik zal vijandschap zetten, zegt de Heere, tussen u en tussen deze vrouw. Ik zal vijandschap zetten tussen jou, Satan, duivel, en deze vrouw, Eva. Jij dacht wel om deze mens in je macht te krijgen, maar ik zal vijandschap zetten. Ik laat dat niet zomaar gebeuren. Ik laat je niet je gang gaan. En de Heere zegt meer, niet alleen tussen de duivel en Eva, maar hij zal ook vijandschap zetten tussen uw zaad, het nageslacht van de duivel, de volgelingen van de duivel, degene die bij hem horen, en tussen uw nageslacht, het nageslacht van Eva. En datzelfde, dat nageslacht van Eva, het nageslacht van Eva, de Heer Jezus Christus zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. De duivel die zal verslagen, vermorzeld worden door de Heer Jezus die uit het nageslacht van Eva geboren zal worden. Maar de duivel die zal op zijn beurt het de hiel vermorzelen. Dat geeft wel aan dat de duivel niet de Heer Jezus kan overwinnen, maar dat hij wel schade aan kan richten. Hij is niet machteloos. Vijandschap tussen Christus en Satan, de duivel, een strijd van leven op dood. Een strijd van leven of dood. En die strijd, die vijandschap, die is ontbrand vanaf de dag van de zondeval. En zo zien we steeds weer het hele Oude Testament door dat Satan erop uit is om te voorkomen dat dat beloofde nageslacht van Eva, dat geboren zal worden. Hoe vaak in het Oude Testament lijkt het niet alsof die lijn van het geslacht waaruit de Heer Jezus geboren zal worden, dat die stopt. De Heere die het steeds verder ingevuld heeft. Juda, gij zijt het. En uiteindelijk uit het geslacht van David. Hoeveel keer heeft het er niet op geleken dat het op zou houden. En heel dat nageslacht niet geboren zou worden. Maar het is Satan niet gelukt. De Zoon van God is Emmanuel. Hij is God met ons geworden. Maar toen het eenmaal kerst geworden was, de Heer Jezus op aarde geboren was, toen heeft de duivel er opnieuw alles aan gedaan om te voorkomen dat de Heer Jezus Christus zijn werk op Golgotha zou gaan volbrengen. Het werk waarvoor hij op aarde gekomen was. Gelijk al kort na de geboorte in Bethlehem wordt koning Herodes ingeschakeld om alle jongens tot 2 jaar oud in Bethlehem te vermoorden. In de hoop met de verwachting om zo die geboren koning der Joden te doden. En het gevaar, om het zo te zeggen, voor Satan in de kiem te smoren. Maar het is hem ook weer niet gelukt. Voordat Herodes dat verschrikkelijke moordplan uitvoerde, had God zijn zoon al in Egypte in veiligheid gebracht. Opnieuw te vergeefs probeert de duivel het werk van het nageslacht van Eva te blokkeren. Maar de duivel gaf niet op. Hij probeerde het opnieuw nadat de Heer Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. En hij door de Heilige Geest in de woestijn geleid werd. Tot 3 keer toe, als de Heer Jezus op het punt staat om het evangelie in Israël te laten horen en te laten zien. Tot 3 keer toe probeert de duivel dan de Heer Jezus tot zonde te verleiden. Om er zo voor te zorgen dat hij niet als dat onschuldige lam op Golgotha kan komen. Om de zonden van anderen weg te dragen. Om ervoor te zorgen dat de Heer Jezus niet op Golgotha kan komen. Om daar de overwinning te behalen en de overwinning uit te roepen. Ook dat is Satan niet gelukt. Het heeft vanaf Golgotha over Jeruzalem geschald en de echo van die woorden klinkt tot op vandaag hier op Urk. Het is volbracht. Die kop van Satan is vermorzeld. Hij heeft het van de Heer Jezus verloren en hij gaat het en hij kan het ook nooit meer van hem winnen. Maar denk niet dat Satan het toen opgegeven heeft. Toen hij deze nederlaag geleden heeft. Denk niet dat de duivel het toen opgegeven heeft. Nee, hij heeft niet kunnen voorkomen dat de Heer Jezus alles volbracht heeft wat nodig is voor de zaligheid van zondaren. Hij heeft niet kunnen voorkomen dat de Heer Jezus alles volbracht heeft waardoor vijanden met God verzoend kunnen worden. Dat heeft hij niet kunnen voorkomen. Dat heeft hij verloren. Maar sindsdien stort hij zich volledig op het proberen te voorkomen dat mensen met dit evangelie in aanraking komen. Hij doet er alles aan om het evangelie het zwijgen op te leggen. En hij stelt alles in het werk om te voorkomen dat volgelingen van Jezus zijn licht in deze wereld verspreiden. Nu die het van Jezus verloren heeft, richt hij zich op de mensen, dat die niet bij hem komen, of dat die zijn licht niet verder verspreiden. Zien we zo, gemeente, het strijdperk van dit leven. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de wereld om ons heen, waarin wij onze plek hebben. Als we letten op de felheid van de reacties, op alles wat ook nog maar enigszins christelijk is of christelijk lijkt. De felheid waarmee dat door velen aan de kant geschoven wordt, dat mag niet klinken. Denk ook achterliggende week Pia Dijkstra van D66 die haar wet aankondigt die het zogenaamde voltooid leven moet regelen. En de felheid waarmee gereageerd wordt, zelfs ook door niet-christenen die daar vraagtekens bij zetten, die dat plan afwijzen als een onzalig plan. Dan de felheid waarmee dat aan de kant geschoven wordt. De dood die al lang niet meer door velen als straf op de zonde gezien wordt, maar als een recht verdedigd wordt. Hoe nodig. Wat dit en vele andere zaken aangaat. Hoe nodig om in dit strijdperk God ter schild rondom ons te hebben. En zo kom ik met deze misschien wel wat al te lange inleiding bij Lucas 11. Een Bijbelgedeelte waarin we ons midden in de strijd tussen Christus en Satan bevinden. Aan het begin van dit hoofdstuk kunnen we lezen dat de Heer Jezus in gebed is. Zijn discipelen, zijn leerlingen, die zien dat. En dat roept bij hen de vraag op, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes de Doper, zijn discipelen geleerd heeft. Als antwoord op die vraag legt de Heer Jezus zijn discipelen van alle tijden het Onze Vader op de lippen. En dan vanaf vers 14 ontmoeten we vervolgens mensen die ronduit afwijzend en vijandig tegenover hem staan. Of mensen die het allemaal nog niet zo zeker lijken te weten met wie zij nu te maken hebben. Men kijkt de ogen uit bij alles wat de Heer Jezus doet, maar ze geloven niet wat hij zegt. En we lezen hier in Lucas 11 dat de Heer Jezus een duivel uit iemand gedreven heeft. Op het machtswoord van de Heer Jezus heeft een duivel deze man of jongen moeten verlaten, los moeten laten. En het verschil is gelijk te merken. Als die duivel deze persoon los moet laten, dan is het verschil gelijk duidelijk. Die duivel die hem bezette, die zorgde ervoor dat deze persoon stom was. Niet kon spreken, niet kon praten. Maar als de Heer Jezus die duivel uitgedreven heeft, dan gaat zijn mond weer open, dan heeft hij zijn spraakvermogen weer terug. Het is wat Johannes in zijn eerste brief geschreven heeft. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Die duivel die die mond van deze man gesloten houdt, maar de Heer Jezus die het verbreekt en zijn mond weer open laat gaan. Maar nog even een stapje terug, gemeente. Een duivel die deze persoon bezette en ervoor zorgde dat hij niet kon spreken. Het is denk ik niet een geval wat op zichzelf staat. Het is een korte maar wel treffende beschrijving van het werk van Satan. Waar de schepper van hemel en aarde zijn mens geschapen heeft met een mond om hem te loven, te prijzen, groot te maken. Daar is Gods tegenstander erop uit om diezelfde mens het zwijgen op te leggen. Het is zijn bedoeling wat het spreken met, van en over de Heere God aangaat, van deze aarde een hele stille planeet te maken. En daar gaat de duivel nog steeds mee door. Het is niet alleen in die tijd geweest, dat doet hij vandaag de dag nog. Ik noemde zojuist al de reacties die alles wat nog enigszins christelijk is of lijkt oproept in onze samenleving. Velen die vinden dat die stem die het voor het ongeboren en het kwetsbare, beschermwaardige leven opneemt. Velen vinden dat die stem niet meer mag klinken. En ook op andere gebieden. Men kan het nog net toestaan als dat achter de voordeur en achter de kerkdeur gezegd wordt, maar niet in het openbaar. Daar zou zo'n geluid niet meer te horen mogen zijn, vindt men. De duivel die erop uit is om van deze aarde een stille planeet te maken als het over deze dingen gaat, de dingen van de Here. Maar als dat het werk van de duivel is, gemeente, mensen het zwijgen opleggen over de dingen van de Heere, dan komt dit Bijbelgedeelte denk ik ineens heel dicht naar onszelf toe. Komt het heel dicht bij onszelf. Die momenten waarop wij gelegenheid hebben om van de Heere te spreken. Maar zwijgen. Er het zwijgen niet toe doen. Al die momenten, het zijn even zoveel overwinningen van Gods tegenstander. Als onze mond dicht blijft waar de Heere wil dat die open gaat, dan is het een overwinning van zijn tegenstander. En die keren dat wij vergeten te bidden, vergeten tot de Heere te spreken, net zo goed een overwinning van Satan. Of nog scherper, zoals ik in een verklaring van dit Bijbelgedeelte las. Door niet voor God of tot God te spreken, worden we het gereedschap van de duivel. Zoals die door de duivel onderdrukte man in Lucas 11. Maar waar de Heer Jezus komt, daar moet de duivel wijken. En dan ga je spreken, dan gaat je mond open. En dat vraagt om een reactie van degene die er in Lucas 11 bij waren. Degene die daar omheen stonden en die zagen gebeuren wat er gebeurde, het vraagt om een reactie van hen. En die komt er ook. De scharen verwonderen zich. Men is verbaasd over wat ze zien en horen. Maar meer niet. De stomme spreekt. Maar de schare zwijgt. En als er dan uiteindelijk gesproken wordt, dan zijn het verdeelde reacties die we horen. Zoals de woorden en het werk van de Heer Jezus altijd maar weer verdeelde reacties oproepen. Waarom is dat? Omdat de woorden en het werk van de Heer Jezus degene die ze horen en zien tot een keuze dwingen over wie Hij is. Over wie Hij voor hen is. Daarom verdeelde reacties. De een die valt voor hem. En de ander verzet zich tegen hem. Ook vanavond vraagt dit woord wat wij horen om een reactie van ons, gemeente. Dit woord vraagt van ons een reactie, een antwoord op de vraag: wie is de Heer Jezus voor u, voor jou, voor mij? In Lucas 11 is de eerste reactie afwijzend. Vijandig. In vers 15. Maar sommigen van hen zeiden: hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. Het wonder dat de Heer Jezus een duivel uit iemand geworpen heeft, dat wordt niet ontkend. Daar had men met hun neus bovenop gestaan. Dat kunnen ze niet ontkennen wat daar gebeurd is. Dat er een duivel uit iemand weggegaan is, dat wordt toegestemd. Maar men erkent het niet als een werk van God. Men bestempelt het als een werk van de duivel. Zij zeggen dat de Heer Jezus, de Zoon van God, dat kan doen, doordat Hij daar de kracht en de mogelijkheid voor krijgt van Beelzebul. De overste van de duivelen, Satan zelf. Het werk van de Heer Jezus wordt niet erkend als een goddelijk werk, maar het wordt voor duivels werk versleten. Het goede wat de Heer Jezus doet, wordt eigenlijk als iets slechts gezien. En is dat vandaag de dag anders? Ik denk het niet. In andere bewoordingen is dit een reactie die nog volop gegeven wordt. Als kerken en christenen opkomen voor en spreken van het goede van de Heere God. Op zijn best wordt het als iets ouderwets, als iets achterhaalds gezien. Maar velen gaan verder dan dat. En die menen dat al het goede van de Heere zijn geboden en al het andere, zij menen dat je daarmee veel slechter af bent dan dat je naar je eigen inzichten luistert. En zogezegd met je tijd meegaat. Velen die verslijten het goede van de Heere voor iets slechts. Want we weten het nu in de 21ste eeuw toch allemaal wel veel beter. Er zijn ook anderen. Die wat ze gezien en gehoord hebben niet gelijk als duivelswerk afwijzen. Nee, zij begeren van de Heer Jezus een teken uit de hemel. Een extra teken waardoor het voor hen onomstotelijk vast komt te staan dat het een goddelijk werk is wat Hij doet. En geen duivelswerk. Het is alleen geen oprecht verzoek van deze mensen. Want we lezen in vers 16 hem verzoekende. En daarom komen in feite deze beide reacties op hetzelfde neer. De Heer Jezus wordt niet geloofd. Niet om wat Hij zegt en niet om wat Hij doet. Die tweede reactie, als ik maar eerst meer en overtuigender bewijs zou hebben, dan zou ik wel in hem geloven. Die reactie lijkt een stuk geloviger te zijn. Maar die is het allerminst. En ook dit is overigens een reactie die nog veelvuldig te horen is. Een reactie waarin een verlangen naar God door lijkt te klinken. Maar het maar al te vaak niet is. De vraag naar meer en overtuigender bewijs, die maar al te vaak gebruikt wordt om de Here en zijn dienst op afstand te houden. De Here moet maar eerst aan mij laten zien dat hij bestaat en dat zijn woord waar is. En tot die tijd een vraag waarmee de Here op afstand gehouden wordt en je ondertussen rustig door kunt leven zoals je het zelf wilt. Maar dan in vers 17 neemt de Heer Jezus het woord. Hij kent de gedachten en hij doorgrondt ieders bedoelingen. En kort en krachtig weerlegt hij de afwijzing van degene die zijn werk voor duivelswerk houden. Dat is volkomen onlogisch, zegt de Heer Jezus. Dat slaat helemaal nergens op om dat te zeggen en dat te denken. Want een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. Als ik een duivel zou uitwerpen door de overste van de duivelen, dan is dat zoiets als een burgeroorlog in het koninkrijk van Satan, zegt de Heer Jezus. Als hij een duivel uit zou werpen met behulp van een sterkere duivel, dan zou dat inhouden, betekenen dat het rijk van Satan van binnenuit afgebroken wordt. En zou Satan er echt op uit zijn om zichzelf te verslaan? En daar komt nog eens bij, zegt de Heer Jezus, dat het niet alleen onlogisch is, maar het is ook inconsequent. Het is ook meten met twee maten wat jullie doen. Want de gave om duivelen uit te werpen, die was niet onbekend in Israël. Wat de Heer Jezus hier doet, dat was niet iets nieuws. Dat gebeurde vaker, dat de Heere, dat de Heilige Geest iemand gebruikte als middel om een duivel bij een ander uit te werpen, uit te drijven. En dat was in Israël dan altijd een bewijs dat zo iemand die dat deed, dat die daarvoor door God gebruikt werd. Dat het een werk van God was. Maar nu ze de Heer Jezus dat zien doen, nu zeggen ze ineens, het is een duivelswerk. Vandaar de vraag van de Heer Jezus, en indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze dan uit? En zonen hoeven we niet per se letterlijk te nemen, maar mogen we verstaan als volksgenoten. Door wie werpen uw volksgenoten, die andere Joden, ze dan uit? We doen allebei hetzelfde, maar als ik het door de duivel doe, door wie doen zij het dan? Als dat zo is. Of zij en ik doen dat door God. Of zij en ik doen dat door de duivel. Maar het is niet de een zus en de ander zo. Dat is meten met twee maten. En op die manier zullen degenen die ze verdedigen, hun zonen, hun volksgenoten, op die manier zullen die straks nog hun rechters zijn. Maar indien, vers 20, ik door de vinger van God de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk van God tot u gekomen. Als het nu geen duivelswerk is dat ik verricht, maar Gods werk, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Met andere woorden, dan staat de Messias, de zaligmaker, hier voor jullie. Want de profeet Jesaja, die had er al lang van tevoren over gesproken. Als de Messias gekomen zou zijn, dan zou onder andere de tong van de stomme juichen. Jesaja 35. En over de gebondenen zou dan opening van de gevangenis uitgeroepen worden. Jesaja 61. En dit is wat jullie zojuist gezien hebben, zegt de Heer Jezus. Ik ben degene die voorzegd is. Ik ben degene die komen zou. Ik ben de Messias, de zaligmaker. Maar jullie wijzen mij af of jullie houden mij op afstand. Het komt allebei op hetzelfde neer. En dan volgt er in vers 21 en 22 een korte gelijkenis, waarin de Heer Jezus nogmaals zichzelf en zijn werk bekend maakt. Wanneer een sterke, gewapende man zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede, is alles veilig. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. De kinderen die kunnen het denk ik voor zich zien. Een sterke, grote, sterke man, gewapend, van top tot teen, bewapend, en die houdt de wacht over zijn huis en zijn bezittingen. Niemand die daarbij in de buurt durft te komen. Niemand die het probeert om daar binnen te komen. Bij zo'n huis dat zo zwaar bewaakt wordt. En als iemand dat wel probeert, dan lukt het niet om van die sterke gewapende man te winnen. Dan moet je nog sterker en nog beter bewapend zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Die sterke, gewapende man die zijn huis bewaakt, dat is de duivel. Die vanaf de zondeval macht gekregen, of beter gezegd, macht gegrepen heeft in deze wereld. De duivel die zich in deze wereld heer en meester waant. Tot de Zoon van God in deze wereld neerdaalde, in deze wereld gekomen is. Als de sterke God. Nog een keer Jesaja, die hem zo aankondigde. Als de sterkere. En hij, die sterke God, de sterkere, die in deze wereld gekomen is, die heeft Satan overwonnen. Tegen hem kon Gods grote tegenstander onmogelijk op. Hoe sterk hij ook lijkt, laten we hem niet onderschatten. Hoe sterk hij ook lijkt, de Heer Jezus is de sterkere. En ik kwam daar bij de voorbereiding van deze preek een mooi voorbeeld van tegen, wat ik maar doorgeef. Het gebeurde in China. Fang, een medewerker van de communistische partij in China, die was van plan om door de leiders van de grote christelijke gemeenschap in de provincie Henan aan te pakken, de christelijke gemeenten te verstrooien. Deze Fang dacht, als ik nu de leiders van de christelijke gemeenten aanpak, gevangen zet en dood, dan verlopen die gemeenten vanzelf. Dan blijft daar niks van over. En in het bijzonder wilde hij de bekende predikant en evangelist Li doden. Maar van het ene op het andere moment raakte deze Fang uit de gratie bij zijn leidinggevenden in de communistische partij en hij belandde in de gevangenis. En de Heere God, de Heilige Geest, die leidde het op zo'n manier dat hij in dezelfde dodencel terechtkwam als dominee Lee. De dominee waarop Fang het gemunt had, die hij had willen doden. Bent u dominee Lee? Vroeg Fang. Waarop deze dominee bevestigend antwoordde. God in de hemel, u bent een geweldige kracht. riep Van toen uit. En hij vertelde aan dominee Lee, 3 keer stond ik klaar om u te doden. Maar de Jezus waar u in gelooft, beschermde u. Tot 3 keer toe had deze Van een moordaanslag op deze predikant beraamd. En tot 3 keer toe had hij het niet uit kunnen voeren. De Heer Jezus, die beschermde, die bewaakte. En het is het middel geweest waardoor deze Van tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Marx, de grondlegger van het communisme, zei hij, kon mij niet redden. Nu geloof ik dat het evangelie waarin u gelooft echt is. De duivel kan niet tegen de Heer Jezus op. Hij heeft het verloren. En hij kan het nooit meer winnen. De mensen hier in Lucas 11, die stonden er met hun neus bovenop. Dat de sterkere, de Heer Jezus, de sterke, de duivel overwint. En hoe hij de roof, de buit van de duivel uitdeelde. De man uit wie deze duivel moest vertrekken, die kreeg zijn spraakvermogen dat door de duivel afgepakt was, dat kreeg hij weer terug. Maar het gaat nog verder. Het gaat nog dieper, gemeente. Hier Lucas 11 was nog maar het begin. Uiteindelijk hebben de Heer Jezus en de duivel Satan elkaar getroffen op Golgotha. En daar heeft de Heer Jezus zijn kop definitief vermorzeld. De overwinning behaald. En een ieder die in de gekruisigde zaligmaker gelooft, die deelt in zijn overwinning. De overwinning waardoor de Heere zijn mens terugkrijgt. En waardoor die mens het beeld van God waarnaar hij of zij geschapen is terugkrijgt. Al is dat in dit leven nog maar ten dele. En daar staat die verwonderde schare. Die man die van een duivel bevrijd is, die doet zijn mond open. Maar in de menigte eromheen is de een afwijzend en de ander afwachtend. De Heer Jezus zegt er duidelijk. In vers 23, wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet verzamelt, niet vergadert, die verstrooit. Er zijn maar 2 wegen, met Jezus of tegen hem. Geen middenweg, geen derde weg, geen neutraliteit als het hierover gaat. En deze woorden spreekt hij vanmiddag tot u, tot jou en mij. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Voor degenen die hem afwijzen en die zijn werk voor duivelswerk houden, is het duidelijk. Die zijn tegen hem. Voor degenen die door het geloof aan hem verbonden zijn, hem als hun Heere en zaligmaker kennen en belijden, voor die is het ook duidelijk. Die zijn met hem. Maar nu die derde groep. Die zijn woorden en werken van een afstandje bewonderen. Maar die de Heer Jezus met een vraag naar meer en overtuigender bewijs op afstand houden. Mensen bij wie een beetje van hun tijd, bijvoorbeeld de zondag, voor de Heere is. Maar de rest van hun tijd voor zichzelf. Een beetje van de Heere, een beetje van de wereld. Klein beetje de Heere, groot beetje de wereld. Zij die op 2 gedachten hinken. Mensen die, wat dan gezegd wordt, eerlijk onbekeerd zijn. Maar die dat wel met droge ogen kunnen zeggen en vol kunnen houden. Ik leef me niet uit in allerlei grove zonden, leef uiterlijk Christus, maar ken de Heer Jezus niet als al mijn hoop en leus. Dan zegt de Heer Jezus het vanmiddag uiterst scherp. Wie met mij niet is, is tegen mij. Die tussenweg die wij verzinnen, die er naar onze ideeën en onze gedachten is, die is er bij de Here niet. Die tussenweg die keurig tussen de brede en de smalle weg doorgaat, die is een uitvinding van Gods tegenstander. Maar de Heer Jezus die zegt dit vanmiddag niet om u om jou weg te stoten. Maar hij zegt het om u en jou naar zich toe te trekken. Om u in te laten zien als dat nog het geval is, dat u aan de kant van zijn tegenstander staat. En dat als dat niet verandert, u verloren blijft. En tegelijk maakt hij zich, als hij dit zegt, bekend als de sterkere, die de duivel overwonnen heeft. En hij laat zijn evangelie verkondigen dat wie in hem gelooft, deelt in zijn overwinning. Het kostbaar bloed waarmee hij de overwinning op Satan behaald heeft, is beschikbaar om voor al uw en jouw zonden volkomen te betalen en om uit alle macht van de duivel te verlossen. En hoe je dit weet, dan is je hart voor hem open gegaan. Je bent in hem alles gaan zien. Je hebt hem nodig, zonder hem houd je het niet uit en houd je het niet vol. En je mond is open gegaan. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag voortdurend vermelden. En de Heer Jezus noemt nog iets. Wie met mij niet vergadert, niet verzamelt, die verstrooit. Wie zelf geen inwoner is van het Koninkrijk van God, die kan ook geen zielen voor Christus winnen. Die is hooguit een richtingaanwijzer, maar geen gids. Die staat aan de kant van zijn tegenstander, wiens naam Diabolos is. Hij die verstrooit. Wie van Christus is, die kan en wil de Here als een zaad in deze wereld strooien, om buitenstaanders tot zich te trekken. Wie met Christus is, die raakt betrokken op de zaligheid van hen die nog buiten zijn koninkrijk verkeren. En laten we tot slot ook nog heel kort stilstaan bij het laatste gedeelte, vers 24 tot en met 26. Waar de Heer Jezus nog een ander voorbeeld, een andere gelijkenis noemt. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben. We zien hier dat de duivel, dat duivelen het liefst in mensenlevens wonen. Want als zij daaruit weggaan, dan zwerven ze door dorre plaatsen waar ze geen rust vinden. In mensenlevens, daar is een duivel op zijn gemak, daar vindt hij rust. En zie hier waar Satan met zijn duivelen op uit is, in mensenlevens aanwezig zijn om die bij God vandaan te houden. Maar zoals al eerder gezegd, de Heer Jezus, de sterkere, daar kan hij niet tegen op. Geen duivel kan tegen hem op. Waar hij komt, waar hij werkt, waar hij spreekt, daar moeten zij wijken. Tegen de menigte die ziet dat de Heer Jezus een duivel uit de man die eerst niet kon praten geworpen heeft, tegen hen zegt de Heer Jezus, dit is mijn werk. Duivelen uit mensenlevens en uit Israël verdrijven. Maar dat is niet alles. Dat is niet genoeg. Dat is hetzelfde als een onbewoond huis. Geveegd, opgeruimd, versierd, maar niet bewoond. En dat is levensgevaarlijk. Want als een duivel rondzwerft door dorre plaatsen zonder rust te vinden, dan besluit hij een keer, ik zal terugkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En als zo'n duivel dan zo'n levenshuis opgeruimd en versierd, maar leeg vindt, dan neemt hij 7 andere boze geesten, duivelen, die nog meer verdorven zijn dan, dan hem zelf mee. En dan nemen ze daar met z'n allen hun intrek. Nee, de lege plaats, het lege levenshuis moet gevuld worden met de Here zelf. De plaats van de duivel in ons leven moet ingenomen worden door de Heilige Geest. Het is niet genoeg, gemeente, dat wij de weg van de zaligheid weten. Die moeten we bewandelen. Het is niet genoeg om ons levenshuis keurig geveegd en op orde te hebben. Voor het oog in orde, maar wel leeg. Het is niet genoeg dat we ons leven, voor zover we dat kunnen, vegen. Het moet gereinigd worden met het bloed van Christus. Het is niet genoeg dat wij ons leven hervormen. Het moet vernieuwd worden. En zo niet, dan zijn en dan blijven we een prooi voor Satan en de zijnen. De apostel Petrus heeft dat heel scherp in zijn tweede brief verwoord. Want als zij, nadat zij door de kennis van de Here en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, en daarin opnieuw ingewikkeld zijnde door die besmettingen van de wereld overwonnen worden, zo is hun het laatste erger dan het eerste. Het ware hun beter dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebben de wederafkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was. Gemeente, knie aan de voet van het kruis waar plaats genoeg is. En waar bloed genoeg is. Waar u de reinigende en de vernieuwende kracht van zijn bloed ervaart. En bid om de Heilige Geest. Pleitend op de belofte van de Heer Jezus in vers 13 van dit hoofdstuk. Dat de hemelse Vader de Heilige Geest geeft aan degene die hem daarom bidden. Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer, houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt, dat u verwacht. Vervul het met hemelse barmhartigheid. Amen.